Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we gaan zingen, en wel uit de 8e psalm, psalm 8, en daarvan het 1e en ook het 9e vers, psalm 8, vers 1, Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, en vers 9, het laatste vers, Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. Dus beide versen beginnen met dezelfde regel. Psalm 8, de versen 1 en 9. Aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond is uit het boek De Handelingen der Apostelen en daarvan hoofdstuk 1, Handelingen 1. Handelingen 1, dan beginnen we ook te lezen bij vers 1. Handelingen 1, daar lezen we het woord van God als volgt. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft bij de te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, hemzelf levendig vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hen dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtte de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van me gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die te samen gekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar ge zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En ge zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het einde der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voorziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze wederom naar Jeruzalem van de berg die genoemd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreize. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we hebben zo even gelezen over die wondere gebeurtenis van de hemelvaart. En nou ligt hemelvaartsdag alweer een poosje achter ons. Maar dat wil niet zeggen dat het wonder van hemelvaart ons helemaal nu niks meer te zeggen zou hebben. We hebben het gelezen, we hopen er vanavond aan de hand van het leerboek van de kerk bij stil te staan. Want de kerk der eeuwen heeft in navolging van de schrift het altoos beleden dat u ook opgevaren bent naar de hemel. En dan moeten we eerlijk zeggen, heren, dat was iets, daar zullen wij hier op aarde niks van begrijpen. Dat kunnen we ook niet begrijpen. En als we dat toch gaan proberen, dan lopen we met ons verstand hopeloos vast. Maar dat is ook niet zo belangrijk dat we het niet snappen. Want het gaat er niet om dat we de dingen snappen. maar dat we uw grote daden leren verheerlijken, dat we uw grote naam leren aanbidden. En zou u ons dat willen leren, ook vanavond, vanwege wat het leerboek van de kerk in correspondentie met uw woord daarover geschreven heeft. En heren, wil dan met uw Heilige Geest in ons werken. Als we ouder zijn, bereid ons erop voor dat er een dag aanstaande is dat we gesteld zullen worden voor uw troon. Dan krijgen we het einde van de hemelvaart te zien en te beleven. Want heren, dan komt de grote vraag op ons af. En zijn we verzoend met God? En als dat niet zo is, dan hebben we te vrezen. Maar als dat wel zo is, dan zal geopenbaard worden de rijkdom van uw heerlijkheid. En dan zullen we daarin mogen leven, om die grote naam voor eeuwig te danken. Heere, leer ons zo, ook in dit leven, wat uw hemelvaart ons te zeggen heeft. En als het nou zo zou zijn dat het ons eigenlijk helemaal niks te zeggen heeft, en dat we er niet veel verder mee komen dan te zeggen, ja, dat snappen we toch niet, leer ons dan zien wat het belang is. Leid ons zo door uw woord en geest vanavond. En niet alleen hier, heren, maar wees met alle die door de moderne technische middelen met ons verbonden zijn en deze dienst mogen meebeleven. Het is weer een zegen dat er iets meer van het gewone kerkelijke leven terug aan het keren is. Maar heren, geef dat we ook de les geleerd hebben van de laatste maanden, dat wij maar onnoemelijk kleine mensen zijn. Er hoeft maar iets niet meer te kunnen, of ja, alles ligt zo'n beetje plat. En dit kan niet meer en dat kan niet meer. Toch één ding kon nog wel, uw grote naam aanroepen. Eén ding kon nog wel, wederkeren tot u, de levende God. En Heere, geeft dat dat ook gebeurd mag zijn. En dat zo uw grote naam ook de eer zal ontvangen. Wees met ons vanavond. Zegen alles wat ook in deze gemeente gebeuren mag. En leid ons allemaal op die eeuwige weg die gij van eeuwigheid ook had uitgedacht. We vragen het u in de vergeving van al onze zonden uit genade. Om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, vanavond gaan we kijken naar zondag 18, want ik hoorde dat die aan de beurt was om behandeld te worden. Zondag 18 gaat over de hemelvaart. En we gaan eerst dan maar eens zondag 18 ook lezen wat daar staat. Het zijn de vragen en antwoorden 46, 47 en 48 van de catechismus. Zondag 18, vraag 46. Wat verstaat ge daarmee? Opgevaren ten hemel. En dan zegt het antwoord dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? En dan zegt het antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? En dan zegt het antwoord ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Laatste vraag, nummer 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? En dan zegt het antwoord ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede, dat we ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. Gemeente, ik heb vanavond in de preek 4 punten. Het gaat over hemelvaart. Het eerste punt noem ik het verstaan van de hemelvaart. Tweede punt, de vruchten van de hemelvaart. Derde punt, de moeilijkheid van de hemelvaart. En tenslotte het nut van de hemelvaart. Dus het verstaan, de vruchten, de moeilijkheid en het nut van de hemelvaart. Maar zullen we eerst gaan zingen over de hemelvaart. De hemelvaartspsalm bij uitnemendheid is toch 47. Die wordt juist elke hemelvaartsdag wel gezongen. 47. En daarvan de verzen 1, 3 en 4. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt, vers 1. Derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En 4, zing des hoogste eer, opdat ieder leer. Wat de diensten van volgende week zondag betreft, 's morgens 10 uur, hoop dominee van der Ziel uit Waarder voor te gaan. En 's avonds hoop ik weer voor u te verschijnen. Misschien dan zondag 19, wie zal het zeggen. Dat alles zo de Heere wil en we leven. Wat de collecte betreft weet ik niet, maar er staat niks, er wordt niet gecollecteerd. Maar bestuur hoopt natuurlijk wel dat er nodige binnen mag komen. Dat is u wel al op het hart gebonden, neem ik aan. Bij deze nogmaals aangekondigd en aanbevolen. Psalm 47 gaan we dan zingen, de verzen 1, 3 en 4. Beste vrienden, zullen we straks na de preek zingen uit Psalm 147 en daarvan het zesde vers: de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147 is dat, het zesde vers, en zullen we dat zingen na de preek zonder verdere aankondiging. 147, zesde vers. Zondag 18, en u hebt wel gemerkt, zondag 18 gaat over de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Nou, zou je wellicht op voorhand kunnen gaan denken dat er over die hemelvaart niet zo erg veel vragen door de catechismus gesteld zullen worden. Want ja, wat valt daar nou toch over te zeggen? Hier bots je al gauw tegen de rand aan van alles wat we kunnen kennen, kunnen weten. Maar het zijn niet weinig vragen. Er worden niet minder dan 4 vragen en ook 4 uitgebreide antwoorden gegeven. En zo wordt de hemelvaart van de Heere Jezus vanavond voor ons ontvouwd. Vragen en antwoorden 46, 47, 48 en 49, dat is al met al nogal wat. Dus we gaan maar meteen van start. En dat brengt me vanavond bij het eerste punt, en dat noemen we het verstaan van de hemelvaart. Waarom ik dat eerste punt zo noem? Ja, dat lees je in vraag 46. Hoe moeten we de hemelvaart verstaan? Met andere woorden, hoe moet je je dat nou voorstellen? En het antwoord dat de catechismus dan geeft, daar komt erop neer dat je de hemelvaart van de Heere Jezus heel gewoon, heel letterlijk moet voorstellen. 40 dagen na zijn opstanding uit het graf is de heiland vanaf de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt, Olijfberg, naar de hemel opgevaren. We hebben dat er straks ook gelezen in Handelingen 1, daar wordt dat allemaal verteld. En ja, toen hebben we ook nog gehoord dat die discipelen die hemelvaart van de heiland met hun eigen ogen hebben aanschouwd. Ze waren dus ooggetuigen. Dus als het nou gaat vanavond over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, dan kun je eigenlijk al helemaal niet gaan denken in de richting van, ja, dat was een soort geestelijk opvaren naar de hemel. Je kunt ook je niet voorstellen dat het een symbolisch opvaren naar de hemel was. Het is een heel letterlijk gebeuren geweest. En dat wil ook zeggen, die hemelvaart van Christus, dat is ook niet iets geweest van inbeelding. Dat hebben sommige geleerden er wel eens van willen maken. Nee, het was realiteit. En dat dat een feit betrof die de werkelijkheid weergaf, dat wordt in Handelingen 1 ook nog eens een keertje bevestigd door die 2 engelen. U weet, ineens waren er nog 2 engelen, die stonden erbij, die discipelen, terwijl ze naar de hemel keken en ooggetuigen waren van de hemelvaart. En die 2 engelen, die zeiden, en ik citeer het heel letterlijk: deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En die 2 engelen die vergisten zich echt niet, hoor. Echt niet. Het is niet zo dat je zegt, nou ja, die engelen die wisten ook niet precies te onderscheiden tussen de waan en de werkelijkheid. Dus ze zeiden maar wat. Nee, hemelvaart is een feit. Een heilsfeit. En je moet zeggen, het is een heilsfeit waar in de loop van de tijd nogal eens wat over te doen is geweest in de christelijke kerken. Misschien dat u zegt, wat was er dan aan de hand? Nou, de laatste tientallen jaren, maar niet alleen tegenwoordig hoor, vroeger ook al, wordt die hemelvaart van de heiland door mensen die zich wel christen noemen ontkend en zelfs ook wel bestreden. Het mag een beetje wonderlijk u in de oren klinken, maar dan hebben we het over niet de eerste, de beste die dat ontkennen en bestrijden. Nee, ze zijn vaak heel geleerde mensen. En ze zeggen dat ze over de hemelvaart van Christus alles veel beter weten dan de Bijbel. In ieder geval dan die engelen. Vandaar ook, ze kunnen in alle rust beweren dat die hemelvaart van Christus eigenlijk helemaal nooit heeft plaatsgevonden. Helemaal nooit. Waarom niet? Omdat ze zeggen, ja, hoor eens, maar voor ons denken, voor ons verstand, is een hele hemelvaart helemaal niet mogelijk. Hemelvaart, dat strijdt volledig bijvoorbeeld met de wet van de zwaartekracht. En deze wijze mensen die stellen daarnaast ook dat het niet kan kloppen dat de Heere Jezus bij een hemelvaart naar boven moest gaan. Want om in de hemel te komen, hemel moet je niet denken als een punt dat boven je ligt. Aan de andere kant van de wereldbol zou het dan naar beneden moeten zijn. Nee, zeggen die geleerden, die hemel die is nergens op een bepaalde plaats te zoeken. En je moet je de hemel voorstellen als een bepaalde toestand van gelukzaligheid. En dan wijzen die geleerden, want dat zijn ze toch altijd nog wel hoor, ze zijn geleerd. Maar ze wijzen ook nog op een probleem dat hier speelt en dat is dit probleem. Als de Heere Jezus al verticaal naar boven ging naar de hemel, hè. Maar dan kwam de Heere na korte tijd toch terecht buiten de dampkring. En daar is geen lucht. En hoe kon de heiland dan ademen in het luchtledige? Nou, u hoort natuurlijk wel hoe vreselijk wijs deze wijze lieden zijn. Ze zijn zelfs zo wijs, ze gaan er stilzwijgend gewoon van uit dat de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, onderworpen was aan al de natuurwetten, zoals wij die dan noemen. Want weet u, de natuurwetten, ja, die gaan boven alles voor de moderne mensen. Dat moderne mensen, die hebben de natuurwetten als afgoden. Het is vandaag de dag zelfs op dat terrein al zo ver gekomen dat de schepping van hemel en aarde in 6 dagen gewoon als onmogelijk wordt verworpen. De schepping, zeggen ze, ja, die moet zich uitgestrekt hebben over een periode van vele miljoenen jaren. Dat weten de moderne mensen. De moderne mensen die zelf niet veel ouder worden dan enkele tientallen jaren. He, over hoogmoed gesproken. Nou moet ons wel één ding hier opvallen. De catechismus die onderneemt niet één enkele poging om het feit van de hemelvaart te gaan bewijzen. Waarom niet? Nou, onze vaderen gingen gewoon uit van de Bijbel. En die gingen niet uit van de natuurwetten. En als je dat doet, je gaat gewoon uit van de Bijbel, dat is niet dom en dat is ook niet ouderwets of gedateerd. Nee, dat is juist heel erg verstandig. Vandaar ook dat onze catechismus zo heel sober, zo heel eenvoudig over het gebeuren van de hemelvaart kan spreken. Hemelvaart, ja. Als je van de schrift uitgaat, de betrouwbaarheid, de waarachtigheid van Gods woord, dan hoef je toch ook nooit een lang betoog te houden om te bewijzen dat de wonderen geschied zijn. Wonderen probeer je ook niet te verklaren op grond van wetenschappelijk inzicht. Wonderen, als God wonderen doet, dan heb je dat te accepteren. En juist dat uitgaan van de gegevenheid van de hemelvaart van Christus, dat brengt ons leerboek vanavond ertoe om vanuit die hemelvaart bepaalde lijnen te trekken. Lijnen die de Bijbel hier ook eigenlijk trekt. Want de hemelvaart, dat is maar niet een los gebeuren wat helemaal op zichzelf staat. Nee, de hemelvaart van Christus hangt samen met een heleboel andere dingen. Om het eens een beetje eenvoudig te zeggen, en ik bedoel dat niet spottend zo te zeggen, maar Christus is naar de hemel gevaren, maar dat deed hij niet voor de grap. Hij zegt, nou, de Heere wil de zeven laten zien aan iedereen hoe groot zijn almacht wel niet was. Nee, met de hemelvaart had Christus een bepaalde bedoeling. En wat was dan die bedoeling? Ging het de Heere bij zijn verhoging tot in de hemelse gewesten om de eeuwige heerlijkheid die hem daar ten deel zou vallen? Dan moet ik zeggen, nee. Daar heeft ons leerboek het helemaal niet over. Er staat in antwoord 46 iets heel anders. Er staat, Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. U ziet hier hoe onze vaderen een hele rechte lijn getrokken hebben van de hemelvaart naar de wederkomst. En dat is maar niet een eigenaardigheid of een uitvinding van de opstellers van de catechismus. Nee, de engelen op de Olijfberg, die trokken diezelfde lijn ook al. Want we hebben het zo even aangehaald. Wat vertelden ze tegen de discipelen die daar samen gekomen waren en naar boven keken? Dat Christus zou wederkomen op een manier die eigenlijk tot in detail precies eender zou zijn als de hemelvaart. Maar dan natuurlijk wel in omgekeerde richting. Op de hemelvaartsdag steeg Christus op van de aarde en vervolgens toen ontrok een wolk hem aan het oog van de apostelen. Maar ja, op diezelfde manier zal de heiland ook een keer terugkomen op de wolken des hemels, als die neergedalen op de aarde. Ineens zal alle ogen zien, als Christus terugkeert. Je mag dus wel heel in het kort zo dit zeggen, de hemelvaart van Christus is de aankondiging, is het voorspel van zijn wederkomst. Beste vrienden, wat denkt u? Zal de wederkomst van Christus om te oordelen, zal dat nou niet de diepe oorzaak zijn dat een heleboel ook geleerde mensen de hemelvaart ontkennen? Want die mensen die willen eenvoudig niet weten van een wederkomst. En waarom willen ze daar niet van horen? Omdat die wederkomst onlosmakelijk ermee verbonden ook in zal houden het eeuwig oordeel over levenden en doden. Dus de zaak zit eigenlijk heel eenvoudig in elkaar. Als Christus op ditzelfde moment niet verhoogd zou zitten aan de rechterhand van zijn hemelse vader, ja, in dat geval valt er straks ook helemaal niks te oordelen of te veroordelen. Daar hoef je verder ook niet druk over te maken. Kijk, en dat is nou de reden, hè, dat eeuwige oordeel, dat eindoordeel, dat willen ze weg hebben. Dat willen wij mensen ook niet. En als een mens zonder God zichzelf nou maar voldoende overtuigd heeft dat er nooit en te nimmer een oordeel zou komen, ja, in dat geval kan hij gewoon rustig verder leven, net zo plezierig is dat hij het hebben wil en dat hij het maken kan. Maar je moet wel zeggen, zulke gedachten, die kom je veel tegen in dit leven hoor, zijn wel erg leeg. Zulke gedachten zijn ook erg arm. En zijn ten diepste troosteloos en uitzichtloos. Als je het van Gods genade verwacht, heb je andere verwachtingen. He, want een toekomst, als er nou stel dat is, dat er een toekomst zou zijn zonder een verheerlijkte Christus. Zou dat nou wat wezen? Zou je dan niet echt arm zijn? He, als het ook voor een kind van God nou zou gelden, dat op dit moment de Heere Jezus helemaal niet in de hemel zit. Dan zal daar in die hemel tot in alle eeuwigheid toch ook geen enkele vreugde zijn. Geen loflied opklinken tot eer van God en van het Lam. Als er nooit een hemelvaart zou zijn geweest van de heiland. Weet u voor wie dat een enorme tegenvaller zou zijn? Voor die ene moordenaar die naast de Heere Jezus hing. En die de wetenschap kreeg dat hij heden op diezelfde dag nog met de Heer in het paradijs zou zijn. Want die man die zou vervolgens de heiland in het paradijs helemaal nooit ontmoet hebben. Maar zo is niet. Al was het alleen maar om de juichtonen te horen van die ene begenadigde moordenaar. Daarom alleen al moest Christus opvaren in de hoogte. Nog helemaal afgezien van die ene moordenaar. De Heere moest gaan naar de hemelse gewesten. Waarom? Om de hemelse vader het lied van het Lam te laten horen. Beste vrienden, die intocht van de zaligmaker in de hemel, daar kunnen wij ons natuurlijk verder geen voorstelling van maken. Het is wel eens geprobeerd hoor, maar begin er maar helemaal niet aan. Want je komt daar niet uit. De koning der ere, en dan spreek ik enkele psalmen aan, die kwam door de poort der ere de hemel binnen. Zo voerde de zaligmaker op hemelvaartsdag het vlees en bloed van zijn duur gekochte kerk de hemelpoort door. En die hemelpoort, dat is diezelfde poort die de mens heel lang geleden op slot heeft gegooid. Christus opende die poort met de sleutel van zijn eigen kruisverdiensten. En ja, daar kun je toch geen voorstelling van maken. Want de lof en de roem die toen de zaligmaker werd toegebracht, die moet buitengewoon hoog en buitengewoon verheven hebben geklonken. Toch, het is opmerkelijk, daar wijdt ons leerboek niet één woord aan. Waarom niet? Ontkenden onze vaderen die vreugdevolle intocht van de zaligmaker in de hemelse gewesten? Nee, de catechismus zal nooit en te nimmer die onbeschrijfelijk grootse intocht van de heiland in de hemel ontkennen, maar ons leerboek is vooral altijd een heel praktisch leerboek. En dat brengt de catechismus tot uiting door over die intocht van Christus in de eeuwige heerlijkheid alleen maar te zeggen, hij is daar ons ten goede. En dan moet u vooral even kijken naar die laatste woorden die ik erbij uitsprak. Ons ten goede. Wat zit daar nou in opgesloten? Wat wordt daar precies mee bedoeld? Nou, om erachter te komen, moeten we even terug naar de intocht van Christus in de hemel. Daar hebben we namelijk wel eens een beetje vreemde ideeën over. En als we denken aan die binnentocht van Christus in de hemelse gewesten, dan vestigen we al onze aandacht op wat er met Christus gebeurde. Wat de Heer Jezus overkwam. Zo zingen we het ook. We hebben het net nog gezongen op Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Dan komt Christus de hemel binnen. En dan ontvangt hij daar de ereplaats aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En al de engelen en ook de gezaligden die daar aanwezig zijn, die zingen hem eeuwige lofzangen toe. Dat soort gedachten, dat komt dan bij ons naar boven. Christus die staat op de hemelvaartdag helemaal in het middelpunt van onze belangstelling. En dat is ook logisch, want ja, om hem draait het allemaal, hè. Alleen een vraag. En de mensen. De mensen. U zult zeggen, ja, die waren op de aarde. Als je kijkt op hemelvaartdag naar de mensen. Neem alleen de discipelen, die lopen we naar Jeruzalem toe. Die zullen daar gaan bidden om de vervulling van de beloften aangaande de Heilige Geest. En ja, de Heere Jezus is die discipelen natuurlijk niet vergeten. Want inderdaad, na een dag of 10, dan zal de Geest worden uitgestort op alle vlees. Die Geest die zal ook de discipelen de weg wijzen. Hij zal hen troosten, maar ja, de Heere Jezus die zit dan zelf intussen alsmaar in zijn grote witte troon. Omgeven door al die scharen van engelen en heiligen en eindeloos weer klinkt het daar. Heilig, heilig, heilig is de Heere der ganse aarde. Want daar draait het natuurlijk dan in de hemel om. Die eeuwige lofzang. Dan wordt de zaligmaker eindeloos door in beslag genomen. Kijk, zoiets denken wij meestal als het gaat over de hemelvaart. Maar als ik nou vraag en antwoord 46 goed ga lezen, dan gaat het daar eigenlijk over iets heel anders. De Heere Jezus, zo lees ik dan in dat antwoord, die ging niet zozeer naar de heerlijkheid hierboven om daar tot in de eeuwigheid allerlei huldeblijken in ontvangst te nemen. Nee, hij voert den hemel op om daar de zaligheid van zijn hele kerk uit te werken. En dat brengt me tegelijk vanavond bij de tweede gedachte. De vruchten van de hemelvaart. In vraag 47... wordt aan de orde gesteld, dit vraagstuk, of de heiland naar zijn hemelvaart niet heel erg ver bij ons vandaan is geraakt. Het is waar, na de hemelvaart zijn er in die hemelse gewesten voor de levensvorst allerlei hulden blijken te horen geweest. En de engelen die zingen hem voortdurend toe, driemaal heilig. En die eindeloze verering, ja, die komt de heiland ook echt toe. Maar, ja, hoe moet het dan nou verder met die belofte die Christus had gegeven? Welke belofte had Christus gegeven? Nou, dat was die belofte die de heiland nog uitsprak vlak voor zijn hemelvaart. En toen sprak hij tegen zijn discipelen, ziet, ik ben met u alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. Maar nou zit Christus in de hemel en hoe moet het nou met die belofte, hoe wordt dat nou werkelijkheid? Want tot aan de jongste dag blijft de Heere toch gezeten in de hemelen. Maar hoe kan die dan toch die discipel, hoe kan die dan toch zijn kerk nabij zijn? Heeft Christus op deze wijze zijn kerk toch niet een beetje in de steek gelaten? En hij zegt de antwoord 47 wel nee. Christus is ook na zijn hemelvaart nog altijd op de aarde. Iemand zou zeggen, hoe kan dat nou? Wel, zegt de antwoord 47 en dat gaat verder in 48. Ik, catechismus, ik zal het uitleggen hoe dat zit. Christus is zowel waarachtig God, als ook waarachtig mens. En wat zijn mensheid betreft, is de Heere na zijn hemelvaart in de hemel gezeten. Maar na zijn godheid is de heiland sinds zijn hemelvaart ook overal. Dus ook op aarde. Ook bij Gods kerk. Al moeten ze door nog zo'n diep jammerdal heen gaan, hij is nabij. Dus de heiland heeft sinds zijn hemelvaart helemaal zijn kerk niet in de steek gelaten. Nou kan ik me wel voorstellen dat iemand zou zeggen, ja maar Waarom wordt dat zo breed uitgemeten in ons leerboek? Nou, daar zit iets heel belangrijks achter. Namelijk een geschilpunt wat er in de dagen van de reformatie was tussen de gereformeerde leer en de Lutherse leer. Kijk, toen onze catechismus werd opgesteld, toen hadden de gereformeerden natuurlijk grote geschilpunten met de Rooms-Katholieken. Dat weten we allemaal. En als u er nog wat meer over weet, dan weet u ook dat er grote verschilpunten waren met de wederdopers. Maar dan zijn we er nog niet. Er waren ook wel geschilpunten met de Lutheranen. Luther, de kerkervormer, die had namelijk iets heel wonderlijks gezegd over de hemelvaart van de Heere Jezus. Hij zei, Christus is naar de hemel opgevaren, maar toch... woont hij, werkt hij nog steeds op aarde. Nou kan een mens natuurlijk nooit op twee plaatsen tegelijk zijn. Nee, dat kan niet. Maar, zei Luther, een gewoon mens kan dat niet. Maar de Heere Jezus, de mens Jezus, kan dat wel. Naar zijn mensheid kon Christus en kan Christus, zo zegt Luther, alomtegenwoordig zijn. Want zijn mensheid is met zijn hemelvaart vergoddelijkt. Nou, daartegen kwam Calvijn in verzet. En Calvijn zei, en met hem andere reformatoren zei, nee Luther, dat heb je mis. In de hemel zit de mens Jezus Christus. Maar die mens Jezus Christus blijft tegelijkertijd ook Gods Zoon. En als Gods Zoon woont en werkt de Heiland nog altijd overal op deze aarde. Nou kan ik me zo voorstellen, beste vrienden, dat u zult zeggen, ja maar wat voor zin hebben dit soort dingen nou? Het lijken net van die kleine haarkloverijen. Hadden in de dagen van de reformatie Luther en Calvijn niks beters te doen. Ja, ho, pas op. Het gaat hier niet om een paar achterhaalde dingetjes die onbelangrijk zijn. We hebben het niet over haarkloverijen. Ten diepste gaat het hier eigenlijk om een hele belangrijke zaak. Het gaat hier namelijk om de nabijheid van de Heere Jezus ten aanzien van zijn kerk. Hemelvaart heeft Christus niet oneindig ver weggebracht van zijn kerk. Nee, het is nog altijd waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn. Daar wil Christus zelf in het midden zijn. En dat is geen loze belofte. Maar dat maakt de Heere waar door zijn eigen geest. Kijk, wij zondaren, wij hoeven niet een weg te zoeken om via een ver verwijderde hemelpoort achter Christus aan naar binnen te klimmen. Maar de Heiland die zoekt zelf nog steeds en hij zaligt nog altijd wat verloren was. Maar om dat allemaal helder te houden, moeten we die twee verschillende naturen van de Heere Jezus altijd goed uit elkaar houden. Christus was God en mens. En sinds de hemelvaart is Christus naar zijn mensheid gezeten in de hemel. Maar naar zijn godheid is die altijd nog alomtegenwoordig. Als je een dergelijk onderscheid maakt, ik weet dat roept natuurlijk wel de nodige vragen op, zoals deze vraag, die we ook tegenkomen in vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Dat brengt me gelijk vanavond bij het derde punt, de moeilijkheid van de hemelvaart. Als je die vraag hier, vraag 48, als je die zo leest, dan lijkt het er even op alsof we hier een hele ingewikkelde vraag hebben. Als je even over die vraag doordenkt, nadenkt, dan zeg je echter, ja, maar wacht nou even. Die vraag is natuurlijk wel erg logisch. Want mag je zomaar de Godheid van Christus en de mensheid van Christus zo ver uit elkaar gaan trekken, dat je zegt, ja, Christus is wat zijn mensheid betreft op één bepaalde plek in de hemel, maar wat zijn Godheid betreft is die overal, alomtegenwoordig. Dus, overal. Mag je dat zomaar zeggen? Want als je dat zegt, ja, dan komt dat er toch op neer. Dat de mensheid van Christus uitsluitend in de hemel zou zijn. Terwijl zijn Godheid zowel in de hemel, maar ook op de aarde is. En als je zo gaat redeneren, ja, trek je dan de ene Christus, de ene verheerlijkte Christus, niet op een ongeoorloofde manier uit elkaar. Is het niet zo dat je op die manier eigenlijk tenslotte twee Christussen krijgt? Nou, het antwoord van 48 spreekt voor zichzelf. Daar lezen we ganselijk niet. Heel duidelijk. En vervolgens wordt er een nadere verklaring gegeven van die uitspraak ganselijk niet. En die verklaring die komt erop neer dat je de Godheid van Christus nooit tot een bepaald gebied mag beperken, kunt beperken. Als je namelijk dit zou gaan zeggen, dat Christus naar zijn Godheid niet buiten de hemel kan komen, dan perk je die Godheid van Christus ongeoorloofd ver in. Zo ver zelfs, dat je er tenslotte bij uit moet komen dat de Godheid van Christus helemaal geen Godheid meer is, dan is Christus geen God meer. Misschien dat iemand vanavond zegt, dominee, allemaal interessant, zulke uiteenzettingen, maar wat is de bedoeling hier nou allemaal van? Leuk hoor om een beetje diepzinnige beschouwingen ten beste te geven, maar wil het leerboek, de catechismus, ons alleen maar laten zien hoe geleerd dat die is? Nee, er zit wat anders achter. Die hele uiteenzetting over de twee naturen van de verheerlijkte Christus, die wordt zomaar niet ten beste gegeven. Nee, daar zit wat achter. En dan moet u even goed letten op de lijn die door ons leerboek steeds gevolgd is. Eerst werd aangegeven dat het wonder van de hemelvaart van de Heere Jezus werkelijkheid is geweest. Christus is opgevaren naar de hemel om straks op de jongste dag terug te komen met macht en majesteit naar deze aarde. Maar, zo vervolgde de catechismus, ondertussen zit de Heere in de hemel ons ten goede. Dat wil zeggen dat de Heere niet alleen maar van zijn eigen heerlijkheid zit te genieten in de hemel, maar dat de Heere daar in de hemelse gewesten het te doen is om de zaligheid van zijn kinderen. Die zaligheid is die daar aan het uitwerken. Anders gezegd aan het vormgeven, aan het werkelijkheid maken. En dan kom je natuurlijk terecht bij de vraag, ja, maar hoe werkt Christus die zaligheid voor Gods kinderen dan uit tot de rechterhand van God de Vader? En daar heeft ons leerboek al het volgende over gezegd, dat dit werk niet ver weg is. Dat je niet moet zeggen, ja, dat werk van Christus in de hemel, dat is zo ver weg, dat is voor ons ongrijpbaar. En bovendien ook nog eens onbegrijpelijk. Nee, naar zijn Godheid is de Heere Jezus nog altijd op de aarde. De goede herder is sinds de hemel vandaag niet ver weggetrokken van de stal van de schapen. Het gaat nog altijd zodat hij rondgaat hier op aarde om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Een verloren zondaar die hoeft zelf niet eerst door die mateloos verre hemelpoort naar binnen te gaan klimmen. Nee, de Heere die komt naar zijn goedheid, zijn majesteit en zijn genade zelf die hemelpoort uit. door zijn woord en door zijn geest. En dan gaat hij afdalen naar zondaren. Dan gaat hij werken in zondaars harten. Ja, zult u zeggen, best, maar nou weet ik nog steeds niet wat die woorden die door de catechismes worden gebruikt, wat die nou precies inhouden. Hè? Ten goede in de hemel, ons ten goede in de hemel. Nou, die woorden die willen zeggen dat Christus naar zijn godheid nog altijd uit de hemel wil afdalen. Ja, zult u zeggen, maar was het dan net niet zo eenvoudig geweest om helemaal niet naar de hemel te gaan? Dan had de Heer Jezus toch beter hier op aarde kunnen blijven als hij dat wilde doen. Als de Heer nou naar de hemel is opgevaren om vandaar weer gewoon terug te gaan naar deze aarde. Dat is toch wel erg omslachtig, dat is ook grotendeels natuurlijk overbodig. Nee, zegt de catechismus, dat is helemaal niet omslachtig, dat is ook helemaal niet overbodig. Wat is het dan wel? Nou, dat brengt me bij het vierde punt. Het nut van de hemelvaart. Ik lees in vraag 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? En als je dan het antwoord gaat lezen, dan kom je erachter dat dat antwoord eigenlijk in drie onderdelen uit elkaar valt. Drie onderdelen. En die drie onderdelen, die staan niet los van elkaar, die hebben alles met elkaar te maken. Ze horen zelfs heel nauw bij elkaar. Want het nut, het voordeel van de hemelvaart van Christus is niet alleen dat de Heere Jezus naar zijn mensheid in de hemel is gezeten, maar ook dat hij naar zijn godheid nog altijd op de aarde is. Als ik het nog een beetje duidelijker mag omschrijven, dan zou ik het zo willen zeggen. Als u wil weten wat het grote wonder van de hemelvaart is, dat is dit, dat Christus naar zijn mensheid in de hemel is. Wat houdt dat in, zult u zeggen? Nou, de gekruisigde Heere, hij leeft in de hemel tot in alle eeuwigheid. Anders gezegd, de enige offerand, het bloed der verzoening, de overwinnaar over dood, hel en graf. Hij is het hemelse heiligdom binnengegaan. Hij die de gerechtigheid voor God heeft aangebracht. Hij is de hemelen doorgegaan en gezeten ter rechterhand van zijn vader. En dat zitten daar aan de rechterhand van die hemelse vader, dat is niet zomaar. Daar zit de Heere maar niet eindeloos te zitten. Nee, daar is de heiland de grote voorspreker. De pleitbezorger. Mag ik eens vragen, beste vrienden, hebt u voor uw eigen hart en leven ook een pleitbezorger nodig? Hebt u een zaak die stevig bepleit moet worden voor de troon van God? Waarom stelt die vraag? Nou ja, van nature, dat geldt niet alleen voor wereldse mensen, ook maar ook voor kerkmensen. Van nature zitten we toch nergens mee. Heeft u ook ergens gebrek aan? Zit het u dwars dat u vol zit van uzelf en helemaal niet van God? Kijk, als je ogen ontvangt door woord en geest voor het feit wie je zelf bent, een verloren zondaar, dan ga je ook zien dat er aan onze kant een onvoorstelbaar hoge berg aan schuld en zonde ligt. En om die weg te krijgen moet er of betaald worden voor de schuld, of er moet vergeving voor ontvangen worden. En die twee mogelijkheden, als je die goed gaat bekijken, dan kom je ook tot de ontdekking dat ze allebei puur onmogelijk zijn. Puur onmogelijk, totdat de ogen van een zondaar geopend worden voor die grote voorspreker, de Heere Jezus Christus. En dan mag je het ontdekken, maar hij wil de zaak van een arme zondaar ter harte nemen. Hij wil betalen voor de schuld. Hij wil pleiten bij zijn hemelse vader. Hebt u de Heere Jezus al nodig? Kijk, er zijn veel mensen, ook veel trouwe kerkmensen trouwens, die zien niks bijzonders, niks heerlijks, niks wonderlijks in de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Weet u hoe dat komt? Dat ze daar geen enkele waarde in zien, omdat alleen verloren zondaren iets hebben aan dat wonder van de hemelvaart. Alleen verloren zondaren. Die beseffen het hoe nodig het is dat ze een pleitbezorger krijgen voor hun verloren ziel. Maar mensen die denken dat ze het zelf nog wel heel aardig rooien. En dat ze toch wel tamelijk positief zijn en nog wel rechtvaardig voor God kunnen verschijnen. Die zien dat bijzondere van de Heere Jezus helemaal niet in. Wat moeten rechtvaardige mensen nou toch beginnen met die uitgebreide armen vol zondaarsliefde van de Heere Jezus Christus? Wat zullen goede mensen moeten beginnen met de doorboorde handen van de zaligmaker? Als Christus die handen zijn vader voorhoudt, wat moet een goed mens daar nou mee? Dat is toch volslagen zinloos. Maar zondaren, ja, zondaren, die krijgen door de werking van de Heilige Geest er weet van dat ondanks die eigen verlorenheid door de hemelvaart van Christus er toch hun eigen vlees al in de hemel is. Dus dat vlees van hen dat nooit zalig kon worden, dat wordt door de Heiland gezaligd. Want Christus heeft dat vlees al meegevoerd naar de hemel. En laat ik hier ook maar de bekende beeld dat door de apostel gebruikt wordt, zelf hier gebruiken. Christus die naar de hemel is gevaren is daar het hoofd. En Gods kinderen zijn te vergelijken, ja, met de rest van het lichaam. En u weet wel, dat geldt vooral bij verdrinkingsgevallen, als het hoofd naar me boven water is, dan komt het met de rest van het lichaam ook wel in orde. Kijk, en als dat nou ingeleefd wordt door het geloof, dan gloort de hoop in een verloren ziel. En dan is die hele hemelvaart van de Heere Jezus maar niet een wat wonderlijke, lang gebeurde geschiedenis waar je nog van een afstandje wat naar kunt kijken. Nee, dan wordt die hemelvaart ook persoonlijk en heel bevindelijk beleefd. Dan mag je door het geloof Christus te verhevene in de hemel zien. En dan is hij de garantie dat alle die hem ingelijfd daar ook zullen komen. En tegelijk mag je dan aan de andere kant in deze ten hemel gevaren Heere Jezus Christus zien die opzoekende liefde, die zondaarsliefde van God. Want ja, laten we wel zijn, de Heere Jezus ging me niet een beetje op eigen houtje naar de hemel, hoor, op de hemelvaartsdag. Maar je moet zeggen, zijn hemelse vader haalde zijn kind thuis. Ik moet er ook nog dit bij zeggen. Die wonderen van de hemelvaartsdag, die vormen een geheimenis. En dat geheimenis blijft verborgen voor een onbekeerd hart. En daarom is de vraag vanavond een vraag voor ons allemaal. Weet u iets af van dit grote geheim? Hebt u ogen ontvangen om de zaligmaker te zien die met eer en heerlijkheid is gekroond? Mag u die neerbuigende goedheid, die opzoekende liefde in de Heere Jezus ontdekken? Dat u het ook voor uzelf mag weten. Ja, hij heeft mijn vlees meegevoerd met zichzelf. Dat vlees dat naar het heilig recht van God en het vloekhout moest worden genageld. Kijk, als je dat gaat zien, wat is hemelvaart dan een wonder, hè? dat die verhoogde middelaar nog wonen, nog werken wil in verslagen harten van verloren mensen. Want ja, dat is het wat zondaren gaan zien door de Heilige Geest. Dat wonder dat de Heer Jezus, die zo hoog gezeten is, toch zo laag wil zien. Kent u dat wonder? Dan wordt de drie-enige God, die grote, die heilige, die eeuwige, en dan wordt die voor je oog alsmaar groter. Als je de kloof gedempt mag zien, de kloof die er zat tussen God en je eigen ziel. Maar dat is niet het enige. Als de Heilige Geest aan en zonder de gerechtigheid van Christus gaat toepassen door het geloof, dan doet die Heilige Geest ook nog wat anders. Wat dan? Dan draagt de Heilige Geest niet alleen maar Gods heil naar die zondaar toe, maar hij trekt ook aan die zondaar. Wat trekt hij precies? Dan trekt Gods Geest dat zondaars hart omhoog. En wat gebeurt er dan? Dan gaat dat zondaars hart zoeken de dingen die boven zijn, die niet op de aarde zijn. Misschien zegt u, wat zijn dat voor dingen? De dingen die boven zijn. Nou, de dingen die op de aarde zijn, dat zullen we allemaal wel weten, hè? Dat zijn al die dingen waar de wereld elke dag opnieuw vol van is, over macht en geld en plezier en noem maar op. Maar als de verhoogde Christus zich aan je hart gaat openbaren, dan ga je die dingen zoeken die boven zijn. Welke dingen zijn dat dan? Christus. En alles wat van de Heere Jezus is. En wat is dan het gevolg? Dat je hier op aarde een vreemdeling wordt. Een bijwoner. Kent u dat verlangen? Het kan wel eens heel sterk zijn. Dat je al bij de Heere wilt wezen. Omdat dat toch wel verre het beste is. Misschien dat iemand vanavond hier zegt, nee, daar weet ik helemaal niks van. Wat dacht u dan van die eenvoudige beden? O God, wees me de zondaar genadig. Want weet dan wel heel goed, Christus, die uw vlees meedroeg de hemel in, hij kent daar ook uw zwakheden. En wat nog misschien meer zegt, hij kan er ook medelijden mee hebben. En roep hem dan aan. Want in de hemel is hij altijd nog een getrouwe helper. Ja, zult u zeggen, maar waarom zou de Heere Jezus nou uitgerekend naar mij nog willen omzien? Nou, dat doet hij in ieder geval niet om u. Niet omdat u zo hard hem zoekt. Als dat nodig was, ja, dan kwam er van de zaligheid helemaal niks terecht. Maar, en ik zou zeggen, onthoud het me goed. Christus zoekt nog wat verloren is. Waarom? Vanwege zijn eeuwig welbehagen. Amen. Thank you. zullen we danken en bidden. Heere, u bent op de hemelvaartsdag naar de hemel gegaan. En dat was niet om voor de rest maar van ons af te zijn, maar om vanaf die hoge, die verheven zetel, alle tot u te trekken die de Vader u gegeven heeft. En Heere, daar bent u nog altijd mee bezig, zondaren te trekken uit de duisternis naar uw wonderbaar licht. En we komen u vragen, zou u ons daarbij niet willen overslaan? Want Heere, we hebben het allemaal nodig, dat we naar u toegetrokken worden, om door u gezaligd te worden. En als we door u gezaligd worden, dat is zo'n makkelijke zaak, want dan hoeven wij niks meer te doen. En dan willen we ook niks meer doen, want dan beseffen we dat als we wat gaan doen, dan verprutsen we het. En daar zijn we ook dagelijks mee bezig. Zoudt u die hoge berg van schuld genadig willen vergeven? Die schuld willen uitvlakken met het dierbaar bloed van u, opdat we volmaakt voorgesteld kunnen worden door u aan die hemelse Vader. Heere, maak zo uw evangelie in het leven van ons allemaal, jong en oud, waar. Niet opdat wij wat worden, maar opdat uw naam de eer ontvangt. Dat vragen we van u om Christus wil. Amen. Psalm 68, het negende vers, dat zingt ook over de hemelvaart. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. 68, negende vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.